Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkraad bekend dat in de leeftijd van 89 jaar is overleden Greetje van Engelen van Dijk, echtgenote van Hendrik van Engelen. De rouwdienst zal worden gehouden op maandagmiddag om 1 uur in ons kerkgebouw, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Van Oortstraat in Nunspeet-West. In verband met dit sterfgeval zingen wij nu Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. We noemden u Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Thank you. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 24ste hoofdstuk, te beginnen bij het 36ste vers. Wij herzeggen nu Lucas 24, de versen 36 tot en met 53. Nog stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 88, gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond, uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Lees u Lucas 24 vanaf vers 36. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië, en zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 24, en daarvan het 47ste vers. Lucas 24, vers 47, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze morgen aldus lezen, en in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Tot zover. De gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden het opstandingsevangelie. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. Onze eerste gedachte, door wie dit verkondigd moet worden. Onze tweede gedachte, wat er verkondigd moet worden. En onze derde gedachte, aan wie dit verkondigd moet worden. Dus het gaat in onze tekstwoorden over de verkondiging van het opstandingsevangelie. Onze eerste gedachte, door wie dit verkondigd moet worden. Er staat namelijk dat dit moet gepredikt worden in zijn naam. Onze tweede gedachte, wat er verkondigd moet worden. Er worden twee thema's genoemd, bekering en vergeving der zonde. En onze derde gedachte, aan wie dit verkondigd moet worden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Gemeente, onze tekstwoorden zijn genomen uit de verschijning van de Heere Jezus aan zijn discipelen aan de avond van de dag van zijn opstanding. Die avond zijn de discipelen zonder Thomas bijeen. En wat is dat een heerlijke ontmoeting geweest als de Meester daar in levende lijven voor hen staat. Met de boodschap, vrede, zij ulieden. Maar het was hen te wonderlijk. Het was hen te groot. En dat kunnen we eigenlijk leren van al die verschijningen die na Pasen hebben plaatsgevonden, dat het wonder van Pasen niet te begrijpen is. Het is niet te bevatten. Het is voor het geloof van Gods kinderen vaak te groot. En dat weet de Heere ook. En dan zien we dat Hij hen in deze ontmoeting ook tegemoet komt. In de eerste plaats, Hij toont hun de handen en de voeten. Waarom zou Hij dat gedaan hebben, jongens en meisjes? Omdat in zijn handen en in zijn voeten de littekenen nog zichtbaar waren. Hij wil laten zien, ik ben dezelfde als die gekruisigd is. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, toen heeft hij om eten gevraagd. Ze dachten dat hij een geest was. En een geest heeft geen lichaam, een geest kan niet eten en drinken. Dus hij komt nog een stap naderbij, zouden we kunnen zeggen, door te eten en te drinken voor hun ogen. Maar uiteindelijk is het de schrift die de doorslag geeft. Want dan staat er, toen opende hij hun verstand, dat zij de schriften verstonden. De Heere openbaart zich altijd door zijn woord. Want dan pas zien ze dat hij dezelfde is, die vroeger bij hen was, die hen onderwezen heeft in de schriften en die ook nu laat zien dat hij de schriften heeft vervuld. Hij is de opgestane. Ze mogen hem nu ontmoeten in zijn verheerlijking. En gemeente, die opstanding van Christus is de basis voor de prediking. de waarheid van de opstanding en de opdracht voor de prediking liggen in elkaars verlengde. Dat zien we hier heel duidelijk in het 47e vers. Alleen al aan het woordje en kunt u dat zien. En in zijn naam gepredikt worden. Eigenlijk loopt de zin door. De zin begint al in het 46e vers. En hij zeide tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen en in zijn naam gepredikt worden. Het moet en het moest. En dat woordje moeten, dat ziet op een goddelijk moeten. Dat is het woordje dij, dat in het Nieuwe Testament zo vaak naar voren komt, om het moeten van Gods raad weer te geven. De Heere Jezus moest lijden. De Heere Jezus moest opstaan. Maar ik zei al, de zin loopt door, dat woordje moeten, dat hoort ook bij het 47e vers, het evangelie moet gepredikt worden. Dat hoort er ook bij. Dat vloeit uit de opstanding van Christus voort. Gemeente, wij zien hier hoe dat de Heere zijn welbehagen volvoert. Namelijk door de prediking van het opstandingsevangelie. Iedere keer, jongens en meisjes, als wij hier samen in de kerk mogen zijn en er een dominee op de preekstoel staat, is dat een bewijs dat de Heere Jezus is opgestaan uit de doden. Want hij moest opstaan en het moet gepredikt worden. Dus als de Heere geeft dat er dienaren in zijn koninkrijk mogen zijn, dan wil dat niet alleen zeggen dat er nog werk is, maar dan predikt ons dat ook, dat Christus leeft. Het moet verkondigd worden, een goddelijk moeten. Hoe dan? Er staat en in zijn naam. In zijn naam gepredikt worden. En het woordje naam, dat heeft in de Bijbel een veel diepere betekenis dan bij ons. In de Bijbel duidt het woordje naam, zeker als het over de Heere gaat, altijd de persoon aan en het wezen en de eigenschap in zijn naam. En dat woordje in, wat hier gebruikt wordt in het Grieks, dat betekent letterlijk op grond van. Op grond van zijn naam gepredikt worden. Wat betekent dat? Wel, we zouden in de eerste plaats kunnen denken, de prediking is niet iets dat mensen zomaar zelf ter hand mogen nemen, maar de prediking geschiedt in de opdracht van Christus. Paulus schrijft in Romeinen 10, hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Het kan alleen in zijn naam. Dat de predikers uitgaan in zijn naam, dat zegt ook iets over hun bevoegdheid. Zij worden uitgezonden in de volmacht van Christus. Hoe zouden ze anders hun mond durven open doen? Want Calvijn zegt dat predikers ook mensen zijn uit het stof verrezen, net als ieder ander mens. Wat geeft ons het recht om tot u te spreken? Wat geeft ons de bevoegdheid om onze mond tegen u open te doen? Wel alleen omdat het is in zijn opdracht. Maar wat hier staat, dat gaat eigenlijk nog verder. Ik zei al, het betekent op grond van zijn naam. Er moet op grond van zijn naam gepredikt worden. Je mag ook zeggen op het fundament van zijn naam. En eigenlijk ligt er dit dan ook in, dat de predikers in hun prediking een fundament moeten leggen. Wij prediken niet onszelf, maar wij prediken in zijn naam. Wij prediken die enige naam. Wij prediken die volkomen naam als de enige grond der zaligheid. Dat is eigenlijk wat de Heer Jezus hier bedoelt. Als hij zegt, en in zijn naam gepredikt worden, bekering tot God en vergeving der zonden. Deze naam kan de enige pleitgrond zijn. Je vindt dat ook regelmatig terug in de Heilige Schrift, dat er gevraagd wordt, Heere, doe het om uw naams wil. Want er is geen andere reden, er is geen andere grond waarom de Heere op een mens kan neerzien dan alleen deze naam. En in zijn naam gepredikt worden. Wat is dat eigenlijk, prediken? Het is heel leerzaam als we in het Nieuwe Testament kijken welke verschillende woorden er gebruikt worden voor prediking. Ik zal er u zo een paar noemen. Het eerste woord waar ik op wil wijzen, dat is het woord euangelijn. En daar zit het woordje evangelie in. En evangelie betekent goede boodschap. Dus je zou zo kunnen zeggen, de prediker, prediking wil zeggen, de prediker heeft ook werkelijk iets te zeggen. Hij brengt een waardevolle boodschap. Hij hoeft zich daarvoor niet te schamen. Een ander woord wat wij tegenkomen in de Bijbel, dat is het woord didaskein. En didaskein, dat betekent letterlijk onderwijzen. Een prediker moet onderwijs geven. Prediking, dat is niet voor entertainment zorgen, maar prediken, dat is onderwijs geven, gedegen onderwijs geven, didaskein. Een ander woord wat gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, dat is parakalein. En parakalein, dat betekent vermanen of vertroosten. Dus dat betekent dat de prediker de boodschap die hij brengt ook bij de hoorders moet brengen. Er moet ook wel een toepassing zijn. Vanuit de tekst moet hij de mensen vermanen en vertroosten. Een ander woord wat gebruikt wordt is het woord profetuiein. En profetuiein, daar hoort u het woordje profeteren in. Dus wat moet de prediker doen? Hij moet Gods raad verkondigen. Dat is profeteren. Gods raad aangaande het heden, verleden en de toekomst. Prediker, dat wordt in de Bijbel genoemd diakonia tou logou. En dat wil letterlijk zeggen dienaar zijn van het goddelijke woord. Een prediker die moet het woord uitleggen. Alleen het woord. En hij moet dat woord in de prediking verkondigen. Een ander woord wat gebruikt wordt, dat is het woord homilijn. En homilijn, dat betekent eigenlijk een eenvoudige toespraak. De prediking is niet een wetenschappelijke verhandeling, wat sommigen ervan maken. Het zijn geen woorden van menselijke wijsheid of zo. Maar de prediking is heel eenvoudig een toespraak houden, zodat de mensen het ook kunnen volgen. En dan is er nog een woord, en dat woord wordt hier gebruikt, als de Heere zegt, en in zijn naam gepredikt worden. En dat is het woord kerusijn. En dat komt van het woordje kerusso. En dat betekent letterlijk heraut zijn. Dus de Heere zegt tegen zijn discipelen, jullie moeten mijn herauten zijn. in zijn naam verkondigd worden. Wat betekent dat jongens en meisjes een heraut zijn? Wij kennen dat niet meer zo, want als de overheid iets bekend wil maken aan het volk, dan zijn er heel veel mogelijkheden vandaag de dag om dat te doen. Je kunt binnen hele korte tijd kun je het hele volk van Nederland bereiken. Maar in de oudheid was dat niet zo. Als een koning in de oudheid een boodschap wilde brengen aan zijn volk, dan stuurde hij zijn herauten rond. En die herauten die moesten gaan naar de marktpleinen in de steden en in de dorpen. En daar moesten zij de boodschap overbrengen van de koning, proclameren. En daar ligt eigenlijk ook heel veel onderwijs in. Het was eigenlijk helemaal niet belangrijk of de mensen nou op die boodschap zaten te wachten, ja of nee. Het is niet zo dat zo'n heraut ging vragen aan de mensen, vindt u het fijn dat ik u een boodschap van de koning kom vertellen? Nee, dat maakte helemaal niet uit of de mensen dat fijn vonden, ja of nee. Hij moest dat doen. Proclameren. Het nieuws dat moest wereldkundig gemaakt worden in naam van de koning. Kijk, en wie die heraut was, dat maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Of dat nou een grote man was, of een kleine man, of een belangrijke man, of een onbelangrijke man. Dat deed er helemaal niet toe. Eén ding was belangrijk, dat hij de boodschap van de koning overbracht. Letterlijk overbracht. Zelfs al zou hij het met die boodschap zelf niet eens zijn. Dat zou kunnen. Dat je iets moet vertellen tegen de mensen wat je eigenlijk zelf liever niet zou vertellen. Maar de koning wil dat het geproclameerd wordt. Dat is wat de Heere hier tegen zijn discipelen zegt. Het opstandingsevangelie, dat moet door herauten verspreid worden over deze gehele wereld. En daar gebruikt de Heere mensen voor. Geen engelen, maar mensen. Mensjes, zegt Calvijn, uit het stof verrezen. En als je het verband leest, dan blijken dat nog mensen te zijn die zelf zo onkundig waren. Want de Heere moet de schriften voor hen openen, die zelf nog zoveel vragen hadden, maar die dat niet in eigen kracht behoeven te doen, want zij zullen ontvangen de geest uit de hoogte. Ze moesten wachten op de Pinksterdag. En dan zou de Heilige Geest uitgestort worden en die zou hen alles leren en indachtig maken om dit werk te doen. En gemeente, dat mag nog altijd voortgaan. Het opstandingsevangelie. En over 2 weken dan hoopt het curatorium van de theologische school opnieuw enkele dagen bijeen te komen. En dan is het ook ons uitzien dat er herauten aangenomen mogen worden om dat opstandingsevangelie te verbreiden. Want zolang als deze wereld staat, zal Christus daarvoor zorgen. Als dit evangelie tot aan de einden der aarde gepredikt is, en als het getal der uitverkorenen vol geworden is, dan zal het niet meer nodig zijn. Maar ook vandaag mogen nog predikers uitgaan. Onze eerste gedachte door wie? We gaan naar onze tweede gedachte, wat? En dat is natuurlijk ook belangrijk. Wat moeten die mensen dan zeggen? Wat moeten die herauten dan verkondigen? De Heer Jezus noemt 2 dingen. Hij zegt bekering en vergeving der zonde. Dat is de boodschap. Dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, jongens en meisjes. Je hoeft maar twee woorden te onthouden van de preek van vanmorgen. De boodschap is samen te vatten met bekering en vergeving. En de dominee als een heraut moet die boodschap verkondigen, mag die boodschap verkondigen aan mensen, ja, of ze er nou op zitten te wachten of niet. Maar de koning wil het. Bekering en vergeving der zonden. Dat is een boodschap aan onbekeerden. Dat is een boodschap voor geestelijk doden. Dat is een boodschap voor onverschillige mensen. Dat is een boodschap voor ongeïnteresseerden. Misschien wel jonge lui die zeggen, ja, ik zit hier wel omdat ik moet, anders had ik hier niet gezeten. U hoeft mij niet aan te spreken vanmorgen. Praat u maar tegen die andere mensen. Nee, in naam van de koning heb ik ook voor jou een boodschap. Bekering en vergeving der zonden. En het is ook een boodschap voor mensen die bekeerd zijn. Bekeerd zijn in eigen oog. Denken dat ze bekeerd zijn. Maar niet weten van bekering. Wat is dat dan eigenlijk? Bekering. Wat moet de dominee dan prediken? Bekering. Het Nieuwe Testament kent twee woorden voor bekering. Een woord wat we vinden in het Nieuwe Testament, dat is het woord epistrefo. En epistrefo betekent omkeren. Dus je staat met je gezicht die kant op, maar je moet precies de andere kant op. Je moet omkeren. En dat is een heel nuttig en leerzaam woord. Want wij staan met ons gezicht van God af. In Adam hebben wij ons omgekeerd. Wij hebben ons losgescheurd van God. En wij moeten ons omkeren. Epistrefo. Dat is net als die jongste zoon in de gelijkenis. Die was weggelopen bij zijn vader vandaan. Precies de verkeerde kant op. En er is een moment gekomen in zijn leven. Toen is die omgekeerd. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En dat moet verkondigd worden. De eis der bekering, bekeert u. Alles moet omgekeerd. Onze gedachten moeten omgekeerd. Onze wandel moet omgekeerd, alles moet omgekeerd. Ons hele leven moet op zijn kop. Bekering. Maar ja, wat heeft bekering voor zin als het niet van binnenuit komt? Kijk, als wij alleen epistrefo preken, gemeente, dan zou het zo kunnen zijn dat er mensen zijn die gaan aan het werk en die keren zich om, denken ze. Maar het is allemaal buitenkant. En dan krijg je heel veel vrome godsdienst. Dan krijg je wettische christenen. Die denken dat ze het allemaal heel goed doen. En die toch ten diepste altijd nog met hun gezicht naar de verkeerde kant staan. En dan wordt hier in onze tekst wordt een ander woord gebruikt. En in zijn naam gepredikt wordt de bekering. En dan wordt hier het woord gebruikt metanoia. En metanoia, dat betekent berouw hebben. Of boete doen. Dus wat moeten de discipelen gaan preken? Ze moeten preken dat de mensen berouw moeten hebben. Dat ze boete moeten doen. Van nature hebben we geen berouw. En waarom hebben we geen berouw? Ja, omdat we onze zonden niet kennen. Waar moet je dan berouw van hebben als je niet weet dat je iets verkeerds gedaan hebt? En daarom is het zo nodig dat wij u vertellen wat u verkeerd gedaan hebt. De zonde moet zonde worden. De schuld moet schuld worden. Anders komt het niet tot boete en berouw. Er zal een droefheid in uw leven moeten komen. Want de droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering. Berouw. En berouw, dat gaat verder, jongens en meisjes, dan spijt. Spijt hebben we allemaal wel eens een keer. Ik had het eigenlijk niet moeten doen, maar ja, vooruit. Nee, dat zegt iemand met berouw niet. Die zegt niet, nou ja, vooruit. Maar die zegt, o wee mij, dat ik tegen God gezondigd heb. En de Heere zegt tegen zijn discipelen, dat moeten jullie preken, dat moet. En in zijn naam gepredikt worden, berouw hebben. Gemeente, wij leven in een tijd waarin heel veel mensen berouw hebben overbodig vinden. Mensen willen de boodschap horen van vergeving. En bekering dat is geworden kiezen voor Jezus. Bekering dat is geworden geloven in Jezus. Bekering dat is geworden geloven dat je zonden vergeven zijn. Maar weet je wat de Heer Jezus leert aan zijn knechten? Dat er zonder berouw geen sprake kan zijn van vergeving. Dat berouw aan de vergeving vooraf gaat. En hoe ontstaat dan berouw? Hebt u berouw? Als je nooit berouw gehad hebt, dan kan ik u ook niet preken de troost der vergeving. Dat mag je nooit van elkaar losmaken. Dus als je nooit berouw gehad hebt, dan weet je één ding zeker, dat je geen vergeving hebt. Want de Heere werkt vergeving in de weg van berouw. Berouw krijgt iemand als de zonde tot zonde wordt, als de schuld tot schuld wordt. Weet je wanneer je berouw krijgt? Als je gaat zien tegen wie je gezondigd hebt. Tegen een goeddoend God. Tegen een rechtvaardig God. Tegen een heilig God. Weet je wanneer je berouw krijgt? Als je ziet wat de zonden teweeg gebracht hebben. Tijdelijke en eeuwige straffen. Wat een verschrikkelijke verwoesting heeft de zonde uitgewerkt. Een gemeente, dat moet gepredikt worden, anders krijgt u geen berouw, bekering en vergeving der zonde. Hier zien we dus heel duidelijk in welke volgorde dat Gods knechten moeten preken. Eerst het stuk van de ellende en dan het stuk van de verlossing. Eerst de wet en dan het evangelie. En die prediking die wil de Heere gebruiken door de Heilige Geest om het verstand van mensen te verlichten, om hun wil te buigen, om hun hartstochten te regelen en om hun wandel te zuiveren. Nou, heel veel mensen zeggen, ja, daar zit ik nou niet op te wachten, dominee. En er zijn mensen die zeggen dat letterlijk tegen je. Die zeggen, ja, daar zit ik niet op te wachten. Ja, sorry. Daar gaat het niet om of u erop zit te wachten. Het gaat erom wat Christus wil. En hij zegt tegen zijn discipelen, dit moet gepredikt worden. Bekering en vergeving der zonde. Het is de opdracht van de meester. En dan zijn mensen vaak bezig om die ellendekennis, om de waarde daarvan weg te moffelen en zeggen, daar gaat het niet om. Of je nou je ellende diep kent of niet, maakt allemaal niet uit, mensen. Als je zonden maar vergeven zijn. Nou, in het licht van deze tekst kan ik dat echt niet zo zeggen. En in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden. Dat is ook een element in de prediking, vergeving der zonden. Niet dat het berouw hebben een voorwaarde is waaraan wij moeten voldoen. Niet dat je met je tranen iets kunt betalen, niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng. Oh nee, berouw hebben is niet verdienstelijk. Maar berouw hebben is de weg waarin de Heere de vergeving werkt. Er is maar één grond, gemeente, voor vergeving. En dat is niet mijn berouw. En in het begin dan kunnen Gods kinderen dat soms ook zelfs nog wel denken, dat hun tranen aangenaam zijn voor de Heere en dat dat hun schuld vermindert, dat ze goed bezig zijn. Maar de Heere leert al zijn kinderen dat er maar één grond is. En dat is de verdienste van Christus. En daarom dat berouw, dat moet zo diep gaan dat ik al mijn verdienstelijkheid kwijtraak. De bekering is de weg naar de vergeving. Dus wij moeten niet alleen spreken over de vergeving, maar eerst over de bekering. Ik vond het heel leerzaam dat wat ik hiervan las bij Melanchthon. En blijkt dat hij in zijn tijd, notabene, al diezelfde strijd ervoer. Hij zegt, velen spreken alleen over de vergeving van zonde en hebben het nauwelijks of helemaal niet over boete. Maar Melanchthon zegt, zonder boete is er geen vergeving van zonde. De vergeving van zonde is onbestaanbaar zonder boetvaardigheid. En wanneer de vergeving van zonde wordt gepredikt zonder boete, gaan de mensen denken dat ze vergeving al hebben gekregen en worden ze daardoor zelfverzekerd en onbevreesd. En wij moeten stellig vrezen dat, zoals Christus zegt in hoofdstuk 12 van Matteüs, vers 45, het laatste van die mens is erger dan het eerste. Daarom, zegt Melanchthon, hebben wij de predikanten geïnstrueerd en vermaand dat hun taak is het hele evangelie te verkondigen en niet dat ene deel zonder het andere. Er is niets nieuws onder de zon. Bekering en vergeving der zonden. Ja, dat element moet de prediking ook bevatten. Vergeving der zonden. Want die boodschap der bekering, die kan mensen zo moedeloos maken. Die boodschap der bekering, die kan mensen zo neerdrukken. Dan denk ik bijvoorbeeld aan die mensen op de Pinksterdag, die door die boodschap der bekering verslagen werden in het hart en het uitriepen, mannen, broeders, wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Dus dat element dat was ook in de prediking van de apostel. Vergeving der zonden is onlosmakelijk verbonden aan bekering. Vergeving der zonden mag alleen gepreekt worden in de weg van de bekering. En waar bekering is, waar berouw is, daar is ook een verlangen naar de vergeving der zonden. Daar is een uitzien naar de vergeving der zonden. Iemand die niet verlangt naar de vergeving der zonden, die heeft geen berouw. Want daar kun je niet mee blijven lopen als de schuld drukt. Iemand die werkelijk berouw heeft, die loopt vast met zijn zonde. Die zal het gaan beleven, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Bekering en vergeving der zonde. De vergeving der zonde is een groot goed. De vergeving der zonde vloeit voort uit de opstanding van Christus. Die vergeving der zonde die zal ervaren moeten worden in het geestelijke leven. En het is zo nodig dat we hem leren kennen. Niet alleen in zijn vernedering, maar ook in zijn verhoging. En hoe komen mensen tot de kennis van de zonde? Door de prediking. Hoe komen mensen tot de kennis van de vergeving der zonde? Door de prediking. Want de prediking wordt gebruikt om Christus te leren kennen en vervolgen te kennen. Een gemeente, die boodschap die mag ook vandaag nog verkondigd worden. Zijn er zulke verslagenen van hart, berouw hebbende over de zonde, die zeggen: dominee, ik weet niet hoe het goed moet komen. Wel, er is nog een element in de prediking. We gaan ervan zingen. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij Heer met beving, recht kindelijk gevreesd. Psalm 130 en daarvan het tweede vers, zo gij in het recht wilt treden. En ook het vierde vers, hoopt op de Heere gij vrome. 130 vers 2 en 4. Onze derde gedachte aan wie dit verkondigd moet worden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Dus die gezanten van Christus, die krijgen een ruim arbeidsveld onder al de volken, beginnende van Jeruzalem. Het is heel opvallend dat Lucas zoveel aandacht heeft voor Jeruzalem. De andere evangelisten die beschrijven ook de verschijningen bijvoorbeeld in Galilea. Maar Lucas heeft het daar niet over. Lucas die schrijft alleen over de verschijningen in en rondom Jeruzalem. En dan gaat zijn beschrijving in dit laatste hoofdstuk direct door. U hebt het gehoord vanmorgen bij het lezen naar de hemelvaart. Terwijl de andere evangelisten ook uitweiden naar andere verschijningen. Het lijkt wel alsof Lucas dat wonder zo heeft ervaren dat de Heere nog bemoeienissen maakt met Jeruzalem. Beginnende van Jeruzalem. Dat is daar waar de tegenstand het allergrootste is geweest. Want de Heere Jezus heeft in Galilea lang niet zoveel tegenstand ondervonden dan in Jeruzalem. Ik denk, jongens en meisjes, dat de discipelen liever hadden begonnen in Judea of in Samaria of ergens anders, maar niet in Jeruzalem. Op dit moment dan zitten ze achter de gesloten deuren uit vrees voor hun leven. En de Heere zegt, jullie moeten naar buiten. En jullie moeten hier in je eigen omgeving beginnen, beginnende van Jeruzalem. Daar waar de vijandschap het grootste geweest is. Daar waar het evangelie al zoveel gebracht is in Jeruzalem. Daar hebben de profeten gepredikt, eeuwen aan een stuk. De Heer Jezus zegt, vroeg op zijnde en zendende. En ze hebben de profeten niet gehoord. En nog, met eerbied gezegd, geeft de Heer het niet op. Beginnende van Jeruzalem. Is dat niet Gods grote langmoedigheid? Hoe vaak hebben wij het woord al gehoord en het naast ons neergelegd? En nog altijd mag die boodschap klinken, gemeente. Beginnende van Jeruzalem. Waarom beginnende van Jeruzalem? Ik las ergens, daar wonen de grootste zondaren. Ja. Want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren, die in Jeruzalem hadden plaatsgevonden, ze zouden zich in zak en as bekeerd hebben. Wat zijn die mensen in Jeruzalem, grote zondaren, die hebben nou het meeste vergeving nodig. En dat is nog te krijgen voor de verwerpers van die enige naam, voor de kruisigers van Christus. De Heere zegt, begin daar maar. Beginnende van Jeruzalem. De boodschap van berouw en de boodschap van vergeving, die nog te verkrijgen is. Maar niet alleen, het beperkt zich niet tot Jeruzalem. Nee, er staat onder al de volken. De Heer heeft het ook tegen zijn discipelen gezegd bij de hemelvaart. Ook weer, beginnende bij Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de uiterste einden van deze aarde. En waarom moet dat aan al de volken gepredikt worden? Omdat Christus zijn kerk haalt uit al de volken. Niet alleen uit West-Europa. Niet alleen uit het Joodse volk, maar uit al de volken. Allerlei verschillende huidskleuren. Allerlei verschillende nationaliteiten. Het zal één schare worden straks die niemand tellen kan. Nakomelingen van Sem in het Midden-Oosten. Nakomelingen van Jafet uit de heidenvolken. Maar zelfs ook de nakomelingen van Gam. Dan zien we de rijkwijde van dat opstandingsevangelie. Dat zich niet beperkt tot één of ander volk, tot één of andere plaats, maar het moet verkondigd worden. Onze vaderen zeggen in de Dordtse leerregels, aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt. Wat zijn we, jongens en meisjes, rijk bevoorrecht. Dat de Heer naar zijn welbehagen ons zijn evangelie zendt. De boodschap van berouw en vergeving. Er zijn zoveel mensen op deze aarde, die hebben daar nog nooit van gehoord. Waarom niet? Ik weet het niet. Het is Gods welbehagen om de een dat wel te laten horen en de ander niet. Wij hebben het ook niet verdiend. Dat de Heere al zoveel jaren aan deze plaats dat evangelie van vrije genade laat verkondigen. Wat een voorrecht. Maar ook wat een verantwoordelijkheid. John Bunyan zegt bij deze tekst, deze tekst is een van de helder schijnende sterren in de Bijbel. Omdat daarin de allergrootste denkbare genadeaanbod aan de mensenkinderen is vervat. Maar voor hen die onder dit woord verloren zullen gaan, zal deze tekst een van de heetste kolen van de hel zijn. Zo ernstig, gemeente, is ook toch wel de prediking. Wij zitten niet vrijblijvend onder de boodschap van berouw en vergeving. En daarom, zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. De goddeloze verlaten zijn weg, de ongerechtige man zijn gedachten. Hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Amen.